is een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live in de serie Charismania.
Dat is het inderdaad, dat is aflevering 9 in een serie podcast over de charismatische beweging. Met als titel de slotbalans van de charismatische beweging. Mijn laatste bijdrage, deze serie over de charismatische beweging, waar ik intussen ook meer dan 50 fitcasts over gemaakt heb. Allemaal te vinden op mijn YouTube-kanaal. We moeten het nog even hebben, niet meer over die gave van de talen. Dat komt nu straks nog wel even voor. Maar dat is niet meer de hoofdzaak. Ik wil dat nu even bekijken per gedeelte. En dat betekent dat we naar 1 Korinthe 12 gaan kijken, 1 Korinthe 13 gaan kijken, 1 Korinthe 14 gaan kijken. Maar dat doen we natuurlijk keurig in de volgorde, zoals het ook in die brief voorkomt. Een paar opmerkingen vooraf. Wat ik echt helemaal nooit heb begrepen, dat is waarom de charismatische beweging zo ontzettend graag schermt met die eerste Korinthebrief. Het is natuurlijk wel zo dat de gaven die ze claimen dat die er nog steeds zijn, dat die in die hoofdstukken uitgebreid aan de orde komen. Maar tegelijkertijd moet je vaststellen dat die gemeente van Korinthe, aan wie Paulus deze brief natuurlijk gericht heeft, hopeloos in de problemen zit. Wat is er gebeurd? Korinthische gelovigen die komen uit die afgoderij vandaan, die Griekse afgoderij die in Korinthe zo uitgebreid voorkomt. En de meeste van die afgodische godsdiensten die hebben een uitloper in seksuele zonde, in allerlei pseudoprofetische extase. Het is een warrige, chaotische gemeente waarin heel veel mis is. Dan heeft Paulus daar anderhalf jaar gezeten, heeft ze dus heel goed onderwijs kunnen geven in die tijd. Maar die gemeente is behoorlijk buiten zijn grenzen getreden, is heel groot geworden. En er zijn dus heel veel mensen uit de volkeren in die gemeente beland. En ik denk dat je voor goed begrip van die brief moet beseffen dat Paulus hier antwoord geeft op vragen die hem uit Korinthe hadden bereikt. Dat hij ook het een en ander weet over die gemeente, uit eigen ervaring dus, maar ook uit berichten die hem bereikt hebben van bepaalde mensen. En dat hij dus nu echt zijn best doet om ontzettend veel misverstanden die bij deze mensen aanwezig waren, misverstanden en misbruiken kun je zeggen, dat hij ontzettend zijn best doet om dat recht te zetten. Maar de manier waarop hij dat doet is zo bijzonder in deze brief. Want hij doet dat niet door te zeggen, kijk, dit is wat jullie leren, dat is absolute onzin. En ik ga daar nu even direct tegen in. Maar hij doet dat met een hele zachte hand. Hij wil overtuigen, maar niet dwingen. Hij wil toelaten wat onschuldig is. Hij wil de Korintiërs hun gang laten gaan, voor zover dat niet schadelijk is. En ze dan op een beter spoor proberen te brengen. En de problemen die hij daar aantreft, behalve dus die seksuele zonde en het misbruik van de geestesgaven en gebrekkige opvatting over de opstanding, hè, daar hebben we 1 Korinthe 15 aan te danken. Dat is toch vooral ook die onderlinge vijandigheid die er is tussen verschillende groepen in de gemeente. Vandaar dat we hier ook die prachtige passages vinden over de eenheid van het lichaam, al meteen hier in 1 Korinthe 12. Maar we hebben daar ook dat prachtige hoofdstuk 13 aan te danken. Een hoofdstuk waar ook heel veel misverstanden over bestaan. Die lofzang op de liefde. Voorgelezen bijna bij elke huwelijksdienst. Maar totaal niet van toepassing op een huwelijksdienst. Je kunt het geforceerd er wel voor gebruiken. Maar ja, het is eigenlijk helemaal geen tekst die daarbij hoort. Het gaat over de eenheid juist in het lichaam van Christus. Het gaat over de eenheid van de gemeente, dat hoofdstuk. 1 Korinthe 12 dus. Ja, en dat begint meteen al duidelijk. Wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, zo heeft hij eerder in hoofdstuk 10, vers 1, een gedeelte aangevangen met de woorden, want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen alle onder de wolk waren, et cetera. Dus dit is zo'n mooie introductie van een heel gedeelte dat over een specifiek onderwerp gaat. En dat is dus hier de verscheidenheid van de gaven en de eenheid van het lichaam. In hoofdstuk 10 was dat de misbruiken bij het avondmaal met name. De kwestie van de hoofdbedekking in hoofdstuk 11. Waarschuwingen tegen afval met als kern, denk ik, vers 14. Ontvlucht de afgodendienst. Maar daarvoor ging het over de positie van een apostel, het gezag van een apostel, hoofdstuk 9, over de afgodenoffers in hoofdstuk 8, over het huwelijk in hoofdstuk 7, over het recht zoeken bij wereldlijke rechters in hoofdstuk 6, over de gemeentelijke tucht in hoofdstuk 5, enzovoort. Ik zou helemaal naar het begin kunnen gaan. Maar 1 Korinthe 12 dus, in gebed tussen 11 en 13, hè, dus 13, de eenheid van de gemeente. Ja, en hoofdstuk 11, dus de misbruiken bij het avondmaal. Nou, zoals er misbruiken zijn bij het avondmaal en misverstanden zijn over de avondmaalsviering, zo is er dus ook misverstand en misbruik over de geestesgaven. Wat nu de geestelijke uitingen betreft, zegt de telos hier, uitingen of gaven of het geestelijke, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, hij spreekt ze nog wel aan met broeders, dus zo ernstig is het hier nog niet geworden. Maar hij wil absoluut niet dat ze door gebrek aan kennis allerlei verkeerde dingen doen. En dan zet hij meteen in die eerste paar versen een heel belangrijk beginsel neer. U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd heengedreven, al naar u geleid werd. Dat is in hun vorige leven, voordat ze zich tot de Messias Jezus bekeerd hadden. Ze werden gedrongen, geleid naar die afgoden die niet kunnen spreken en dus ook niet kunnen verlossen. Daar werden ze naartoe geleid. En in die diensten aan die stomme afgoden waren er allerlei spectaculaire bezigheden. Er was zoiets als extase. Ja, dus dat is letterlijk uit je dak gaan. Daar lagen ze te kronkelen op de grond. En daar werd er gebrabbeld in een of andere goddelijke taal. Extase was een belangrijke zaak. Bijvoorbeeld door een bepaalde manier van zingen. Zingen in herhalingen. Steeds maar weer hetzelfde herhalingen. Ja, dus dat wil zeggen hypnotisch, op een hypnotische wijze zingen. Allemaal rituelen. Ja, waarin het uiteindelijk ertoe kwam, ervan kwam dat je half bewusteloos allerlei geweldige euforische gevoelens had. Dat was dus belangrijk. Vasten, waarbij je dan zodanig hongerig werd dat je ook weer bepaalde visioenen kon krijgen. Bepaalde vorm van dronkenschap. Vandaar Efeze 5 vers 18. Waarin Paulus zegt, je moet niet dronken worden van wijn. Hè? Daar moet je niet een soort van gemeenschap, een communicatie met de goden in zoeken. Het gaat niet om het staren naar bepaalde heilige objecten. Het gaat niet om dans, allerlei extatische dansen. Het gaat niet om wierook inademen, om daardoor tot een hoger bewustzijn te komen. Allerlei fysieke en psychologische middelen werden gebruikt om de gelovigen in een bepaalde trance te brengen. Dat is die extase. Daar waren deze heidenen aan gewend. En die zochten dat dan ook weer terug in de christelijke gemeente. Want ja, als die christelijke gemeente superieur moest zijn aan de diensten aan de afgoden, dan moest dat toch betekenen dat dezelfde dingen daar gevonden werden, alleen dan beter. Het grappige is dat je een dergelijke redenatie bijna letterlijk kon horen van een van de voorgangers in de charismatische beweging. Ik zal, om de schuldigen te beschermen, de naam maar eventjes niet noemen. Maar dat idee van, kijk, natuurlijk is er overeenkomst tussen de charismatische praktijk en allerlei vreemde Oosterse godsdiensten. Zo dat lachen in de geest bijvoorbeeld en dat sidderen in de geest, dat komt ook in voodoo voor. En het komt in bepaalde vormen van Oosterse godsdienst dus voor. Maar dat is de namaak en wij hebben het echte. Nou, in de gemeente van Korinthe werkte het eigenlijk andersom. Ze waren eerst met die stomme afgoden vertrouwd geraakt, hadden daar bepaalde praktijken leren kennen. En dat wilden ze terugvinden in de gemeente, want ja, dat was toch het kenmerk van ware godsdienst. En dat zou dan toch in de christelijke gemeente in een overtreffende trap teruggevonden moeten worden. En dan kan zo'n moderne voorganger zeggen, ja, kijk, in die andere godsdienst is het namaak, maar wij hebben het echte. Je moet het niet wegwerpen, simpelweg omdat het elders ook wordt nagebootst, dat is waar. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, waarom wil je eigenlijk invoeren in de gemeente wat in andere godsdienst heel gebruikelijk is? Wat is dan de reden dat je dat probeert na te jagen? In Korinthe ging het dus wat dat betreft helemaal de verkeerde kant op. Maar wat je nou ziet in Korinthe is dat men zo onder de indruk raakt van wat er dan gebeurt op dat podium in Korinthe, dat de ervaringen die ze opdeden belangrijker werden dan de inhoud. Zoals natuurlijk ook dat onbegrijpelijke wat in die extase gebeurde in de heidense samenkomst voor de gelovigen, de aanbidders daar, belangrijker was dan de inhoud. Het was het spektakel wat aantrok. En daarom kon het gebeuren dat in die gemeente iemand die zo op het eerste gezicht door de geest van God sprak, die zich gedroeg als een letterlijk als een bezetene, dat hij zou kunnen zeggen, vervloekt zij Jezus. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, vervloekt zij Jezus. Nou, maar hoe weet Paulus dat? Iemand moet dus aan hem hebben uitgelegd, Paulus, weet je wat er nou gebeurd is in Korinthe? Daar hebben mensen op grond van de Heilige Geest geroepen, vervloekt zij Jezus. Ja, maar kan dat dan? Kun je dat dan zeggen? Nee, zegt Paulus, ik maak u hier bekend dat niemand die door de geest van God spreekt dat kan zeggen. Vervloekt zij Jezus. Nou is het nog niet eens zo makkelijk om te verstaan wat daar precies mee gezegd is. De hoofdzaak is echter dat in die gemeente kon gebeuren, omdat men aan het gezag van zo'n door de geest bezeten figuur meer waarde hechtte dan aan de inhoud van het evangelie die daaruit bleek. Nu kan er wel een reden worden gevonden dat die gemeente van Korinthe dat niet direct als dwaling had afgewezen. Vervloekt zij Jezus. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, het is waar. Deuteronomium 21 vers 23 zegt immers, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Het kan dus een Joodse gelovige in Korinthe zijn geweest die nadrukkelijk vaststelt, Jezus is vervloekt. En misschien dan in gedachten heeft gehad, maar door zijn vloek is ons genezing geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus door de vervloeking die hij op zich heeft genomen, zijn wij van de vervloeking bevrijd. En dan zou je moeten zeggen, dat is mijn eerste optie, dat is dus een waarheid, vervloekt is Jezus, een waarheid die in een valse context wordt gesproken. Want er staat er in mijn Telos-vertaling, vervloekt zij Jezus. Nou, maar dat betekent, mogen Jezus vervloekt zijn. Mogen Jezus vervloekt zijn. Ik denk dat de bedoeling zou moeten zijn, vervloekt is Jezus. Paulus weet dan ook precies waar hij het over heeft, want volgens Handelingen 26 vers 11 heeft hij onder dwang christenen ertoe gebracht om Jezus te vervloeken. Want als ze hem hadden vervloekt, dan betoonden ze zich dus goede Joden en dan hoefde Paulus geen straf of verbanning uit te voeren. Vervloekt zei Jezus, een waarheid in een valse context of een echte vervloeking, hè? Dus vervloekt is Jezus of vervloekt zij Jezus, dat maakt dan nog wel verschil. Als je nou naar het geheel van de Korinthebrief kijkt, kan het ook nog zo zijn dat een onwaarheid bedoeld wordt, namelijk Jezus van Nazareth is vervloekt, maar Christus zijn geprezen. Dus dat men een verschil maakte tussen de aardse, vleeselijke Jezus en dan de Christusgeest die op hem rustte een tijd lang. Dat kan dus de christologie van sommigen in die gemeente geweest zijn. En dat is diezelfde valse christologie waar Johannes dan ook mee te maken heeft. Hè? Want dat zal iedereen toch wel weten, hoop ik. De eerste Johannesbrief wordt in een aantal variaties wordt een bepaalde ketterij aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld, als iemand niet belijdt dat Jezus de Zoon van God is, of niet belijdt dat Jezus de Christus is. Het gaat dus steeds om die verbinding tussen die aardse Jezus en de Christus. De aardse Jezus en de Zoon van God. Als iemand niet belijdt dat de Zoon van God in het vlees gekomen is. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt is uit God. En Johannes 4 vers 2. Nou, het kan dus zijn dat iemand de woorden uitspreekt. Vervloekt is Jezus of vervloekt zij Jezus. Omdat Jezus van Nazareth als het ware die aardse materiële Jezus is. Maar dat het uiteindelijk zou gaan om die Christusgeest. Ja, ervaring boven de inhoud in ieder geval. Want als iemand door de geest gedreven dat dan zegt, ja, dan zal dat toch wel goed zijn. En dat werd dan onkritisch aangenomen wat er gezegd werd. Zoals er dan ook heel vaak van zo'n charismatische prediker, alles wordt aangenomen omdat hij nu eenmaal de pretentie heeft om de Bijbel uit te leggen, omdat hij allerlei woorden uit de schrift herhaalt en daar zijn eigenwijze interpretatie aan vastkoppelt. Ja, en dat wordt aangenomen, want ja, het is toch heel Bijbels onderwijs wat hij doet, zonder dat er kritisch naar gekeken wordt. Het volgende punt wat Paulus aan de orde stelt is, kijk, als je nou in zo'n gemeente een veelheid hebt van genadegaven, en wat die zijn, dat zullen we straks zien. Maar als die verscheidenheid van genadegaven nu onder gezag staat van één en dezelfde geest, dan hoort er een variëteit in de gemeente te zijn. Dan zijn er verschillende soorten van gaven die elk hun eigen werking hebben. Dan mag je ook niet de ene gave boven de andere stellen. En dan is het criterium of het inderdaad de Heilige Geest is die daar doorheen spreekt. Je hebt dus een negatief criterium. Niemand kan van de waarheid afwijken. Niemand kan aan Jezus een lagere positie toekennen door de geest. Want niemand kan zeggen vervloekt zij Jezus of vervloekt is Jezus door de geest van God. En dat positieve criterium is het tweede wat in vers 3 staat. Niemand kan zeggen Heer Jezus dan door de Heilige Geest. Niemand kan Jezus als Heer, als God zelf, de Heere, de titel die God ook draagt in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Heere, Kyrios, vertaalt de godsnaam. Niemand kan zeggen dat Jezus die Heere is, dat door de Heilige Geest. Dat is de essentiële de essentiële belijdenis die ook heel veel gevolgen heeft. Dus het gaat Paulus in het vervolg om het uitwerken van dat positieve criterium. Niemand kan zeggen Heer Jezus dan door de Heilige Geest. Door te zeggen, kijk, die verscheidenheid van genadegaven moet je zien. Je moet kijken naar de functie van die genadegaven. En je moet twee dingen vaststellen. Het is dezelfde geest. Dat is in de eerste plaats. En dan moet je vaststellen dat er verscheidenheid is van bedieningen en werkingen. En dat wordt heel mooi gezegd in vers 4. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. De geest die dus Christus wil verheerlijken. En er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde Heer. Bedieningen, dat slaat op wat later in vers 28 voorkomt. De apostelen, profeten en leraars, dat zijn bedieningen. Dat zijn dus echt personen die in een bepaalde rol geplaatst zijn. En dan staat er, het is dezelfde Heer. Het is dezelfde Heer Jezus die daarin gediend wordt. En er is verscheidenheid van werkingen. Dus effecten. Zaken die optreden in de gemeente die God gegeven heeft. Nou, dat slaat denk ik naar de. Dat slaat op wat in vers 28 genoemd wordt. Krachten, genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen enzovoort. Dus dat onderscheid moeten we meteen maken. Verscheidenheid van bediening en verscheidenheid van werkingen. En dan komt hij aan het eind van vers 6 op hetzelfde punt weer terug. Vers 4 zegt, maar het is dezelfde geest. Vers 5, het is dezelfde Heer. En vers 6 zegt, het is dezelfde God, die alles in alle werkt. De drie-enige God is in deze genadegave, in deze bedieningen en werkingen betrokken. Dus niemand kan zeggen, vervloekt zij Jezus, niemand kan afwijken van het opperste gezag van Jezus, van de functie van de Heilige Geest om ons Jezus uit te leggen, om uit het zijne te nemen en het ons te verkondigen. En dan een tweede grote beginsel in vers 7. Aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. En dat nuttig zijn, dat het de gemeente dient en opbouwt, dat is een heel erg belangrijk beginsel. Drie beginselen dus. De Heilige Geest wil Jezus als de Heere voorstellen. Dat doet hij door verscheidenheid van bedieningen en werkingen, dat is het tweede. En ten derde, de Geest manifesteert zich, openbaart zijn werking steeds met de functie, met een bepaalde functie, het moet nuttig zijn. Het moet nuttig zijn, de gemeente dus opbouwen. Vers 1 tot en met 7, dus deze drie beginselen. Dus nog een keer, de Heilige Geest wil ons Jezus als Heere voorstellen. Dat doet hij door verschil te maken in genadegaven, verscheidenheid van bedieningen en werkingen. Maar dat doet hij met als functie om de gemeente te dienen en op te bouwen, om nuttig te zijn. En dan komt het want van vers 8, wat alleen maar tot doel heeft om aan te tonen, dat blijkt uit vers 11, maar al deze dingen werkt een en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Er zitten drie elementen in, zal ik het straks nog even over hebben. Maar vers 8, aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid. Er staat niet dat iemand wordt gegeven als een spreker van woorden van wijsheid. Nee, dat kan in een samenkomst door de geest worden gegeven. Wat is een woord van wijsheid? Wijsheid is de vaardigheid om het woord van God in de praktijk toe te passen. En aan een volgende een woord van kennis, volgens dezelfde geest. Nou, die geest wil niks anders, hebben we gezien, dan Jezus als Heere voorstellen. Dus het gaat over kennis van de schrift, kennis van Gods woord, die dienstig is om Jezus als Heere voor te stellen. Ander geloof door dezelfde geest. Ja, geloof dus niet het als een bijzonder vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden. Dat wordt door de Heilige Geest gegeven om daar anderen mee te bemoedigen. En aan een volgende genadegave van genezing door de ene geest. Niet aan een volgende de genadegave van genezing, maar genadegaven van genezing. Dat wil zeggen dat het denkbaar is in deze tijd zeker, de tijd dus van de eerste gemeente, 48, 50, jaar 60, dat iemand geroepen werd om te bidden voor iemand tot zijn genezing en dat ook op een bijzondere manier werd beantwoord. Dat er waarachtig zoiets was als een genadegave van genezing. En dat was je niet, je was niet de genezer daardoor, maar het gebeurde wel eens dat door jouw gebed mensen genezen werden. Genadegave van genezing door de ene geest. Aan de volgende werkingen van krachten. Ja, werkingen van krachten, de effecten van Gods kracht in deze wereld, kunnen, maar hoeven niet, bovennatuurlijke zaken te zijn. Hè, maar dat de Heere soms krachtig in iemands geweten werkt, of krachtig iemands opvattingen weerlegt, krachtig iemand tot bekering brengt. En dat zou dus wel eens aan iemand geschonken kunnen zijn. Er zijn nu eenmaal mensen die het evangelie zo overtuigend kunnen brengen, dat ze een ander inderdaad overtuigen. Zo ziet dat er aan de buitenkant tenminste uit. Werkingen van krachten. Aan een volgende profetie. Nou, dat is dan na geloof en kennis en wijsheid. Dat waren de eerste drie. Dan krijg je genezing en werkingen van krachten. Dat zijn twee die ook bij elkaar horen. De gangbare onderscheiding is deze. De eerste drie zijn woordgaven. Nou, geloof niet. Nee, de eerste twee zijn woordgaven, woord van wijsheid, woord van kennis. Dan is het een gave die met je houding te maken heeft, je geloofshouding. En dan komen er twee gaven, genezingen en krachten, die een duidelijk tekenkarakter dragen. Die dus vallen onder wat we vinden in Hebreeën 1, dat de Heere God het apostolisch getuigenis bevestigde met wonderen en tekenen. Maar dan gaan we weer terug naar die woordbedieningen en een volgende profetie. De gave om Gods woord uit te leggen en op het hart van mensen te binden is de gave van profetie. En dat is Gods woord spreken. In jouw woorden de woorden van de schrift laten spreken. Dat is er nog steeds. Die gave is er nog steeds. Dat is een permanente gave. Aan een volgende, onderscheidingen van geesten. Soms kun je bij zo'n charismatische leraar, zelfs voordat je precies hebt vastgesteld hoe de leer afwijkt van Gods woord, kun je al aanvoelen, al merken dat er geen christelijke geest bij zo'n man of vrouw aanwezig is. Onderscheiding van geesten is nog steeds bij ons. Het is een permanente gave. Aan een ander allerlei talen. Nou, mijn betoog is natuurlijk dat dat geen permanente gave, maar een inmiddels overbodige gave is. En aan een volgende uitlegging van talen. Nou, precies hetzelfde. Als er geen talen worden gesproken in de gemeente, dan hoeft er ook geen vertaler te zijn. En zeker niet in beide gevallen een bovennatuurlijke. De verscheidenheid van al deze gaven wil Paulus laten zien. En daarom heeft hij die merkwaardige volgorde. Woord van wijsheid, dat is een woordbediening die er nog is. Woord van kennis, een woordbediening die er nog is. Geloof, een houding, een standhouden in moeilijke omstandigheden, wat nog steeds gebeurt. Genadegave van genezing, wat er niet meer is. Want dat is een wonderteken. Dat laat zien dat bij de apostelen nog doorgewerkt werd wat er bij de Heer Jezus aanwezig was. En wat ook bij hem alleen maar gebeurde ter wille van de verkondiging van het koninkrijk. Ook bij de apostelen alleen maar om die reden gebeurde. Want let wel, die genadegaven van genezing hebben Paulus er niet toe gebracht om Timotheus of Epafroditus te genezen of zichzelf te genezen. Werkingen van krachten, ook niet meer bij ons. Profetie wel, onderscheiding van geesten nog steeds. Talen en uitlegging van talen niet, want dat zijn tekenen die horen bij deze eerste apostolische tijd. Nou, ik zie dat ik al aardig in de tijd zit. Ik laat het hier even bij, dus dit is 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. Wat moeten we hier in ieder geval uit concluderen? Ten eerste dat in de charismatische beweging ten onrechte wordt gezegd dat alle gaven nog steeds aanwezig zijn. Dat kun je uit 1 Korinthe 12 niet afleiden. Ten tweede dat ten onrechte wordt gezegd dat die genadegaven geen bijzondere functie in de eerste eeuw hadden, maar blijvende en permanente betekenis voor ons zouden moeten hebben. Althans, dat er dus geen verschil gemaakt wordt tussen die verschillende gaven. En ten derde, dat de functie van de gaven de opbouw van de gemeente is, en het middel van die opbouw het presenteren van de Heer Jezus is. Hè, want niemand kan zeggen Heer Jezus dan door de Heilige Geest. En ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. Dus in de gemeente overheersen die twee beginselen bij de beoefening van de gaven. En er is geen andere functie daarvan. Volgende keer gaan we in op het gedeelte naar vers 28. Dan zullen we kijken hoe Paulus wel degelijk ook verschil maakt tussen de permanente en de tijdelijke gaven. En dat zullen we in hoofdstuk 13 ook nog kunnen terugvinden. Mijn naam is Robert Veen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens.